We zitten in een bijzondere serie. We zijn eigenlijk een beetje parallel aan dat we dit gebouw aan het innemen zijn. Zijn we een serie begonnen wat heet dan Onderweg naar de Doorbraak. En het grappige is juist dat met zo'n verbouwing, je ziet dat elke week er een beetje meer is. 2 weken geleden hadden we daar, waar jullie achterin zitten, er stonden nog 2 hele grote bulten met zand. En vorige week was hier dat tapijt, maar daar nog niet. Nou, nu is hier tapijt en elke week bouwen we weer een stukje verder. En dat we daarmee bezig gingen, deed mij heel erg denken aan Deuteronomium. En Deuteronomium is een boek geschreven door Mozes. En eigenlijk zie ik dat een beetje als zijn preek, zijn laatste preek voordat hij opgenomen werd door de Heer. Of de berg op ging enzovoort. Om daar door de Heer, zoals het er staat, begraven te worden. En hij vertelt daar eigenlijk alles wat hij van God heeft geleerd. Hij wil alles meegeven aan zijn volk om ze maar te helpen dat ze dat beloofde land, die beloftes van God, op een goede manier kunnen innemen. Want het beloofde land spreekt over dat God beloftes heeft voor jouw leven. God heeft gigantisch veel beloftes voor jouw leven. Hij wil je zegenen en hij heeft het beste met je voor ogen. Maar Mozes die vond het heel belangrijk om zijn volk een aantal fundamentele principes mee te geven om ze te helpen om niet alleen de zegeningen van God te ontvangen, maar ook vast te kunnen houden. Want de zegeningen van God, die kunnen je echt onderuit halen. Als je niet uitkijkt, kan het je helemaal kapot maken. Vorige week hebben we gekeken naar Deuteronomium hoofdstuk 8. En in de NBV staat er zelfs zo boven van vergeet in voorspoed de Heer niet. En er staat van oké, als je dan uiteindelijk in je beloofde land leeft en in mooie huizen woont en alle dingen hebt wat mijn zegeningen zijn, vergeet dan mij niet. En dan staat er heel mooi die tekst van, want ik ben degene die jou zelfs in staat stelt om vermogen te verwerven. Ik ben degene die de bron is van jouw leven en vergeet mij niet. En waar we vorige week naar gaan kijken, is dat de grootste valkuil van de mensen juist is om te denken van die tekst uit onder andere op Psalm 18. Waar staat, met mijn God spring ik over de muur, loop ik op een lege bende in. De eerste keer springen we er met God overheen. En de tweede keer denken we van, nou, dat sprongetje kon ik toch ook wel een beetje zelf. En de derde keer vinden we dat we het nog beter konden. En ondertussen hebben we uiteindelijk God niet meer nodig om te springen. En hebben we niet eens door dat we niet meer met God springen. Maar dat we het zelf doen. In Deuteronomium hoofdstuk 8, daar zegt God dat heel duidelijk voor jongens. En laten we die tekst nog 1 keer bekijken. En dan gaan we daarvan ook gelijk naar Deuteronomium hoofdstuk 9 voor een aantal gedachten voor vanmorgen. Ik ga het niet heel lang houden. Ik vind dat God al een hele hoop gedaan heeft vanmorgen. Met Deuteronomium hoofdstuk 8. Heer Jezus, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat uw woord zegt. Dat geloof komt door het horen, ook door het woord van u. Heer, dank u wel dat wij vandaag mogen horen, uw woorden. Dat we dat al mochten horen in de liederen en in alles wat er gebeurt. Maar wilt u ook dit moment van het kijken naar uw woord, zoals het geschreven is in de Bijbel, wilt u het zegenen en bekrachtigen door uw geest in Jezus' naam. Amen. Een van de kernteksten in Deuteronomium hoofdstuk 18 was van, en dan zou u bij uzelf denken, vers 17, al die voorspoed hebben we op eigen kracht verworven. En God die wil niet dat wij zonder God leven. En de vraag die ik vorige week stelde, en eigenlijk stel ik die vandaag weer, dat gaat een stukje door. Waar is God eigenlijk mee bezig als hij met ons bezig is? Waar is God op uit? En we zagen onder andere in Deuteronomium hoofdstuk 8 dat God ons test, dat God ons beproeft. Dat God ons beproeft om te kijken wat er in ons hart leeft. Dat voelt helemaal niet altijd leuk. Maar hij wil ontdekken, wat leeft er nou werkelijk in je hart? En daardoor beproeft hij je. Hij laat je soms door dingen heen gaan die niet leuk voelen, die niet lekker voelen. Maar hij wil weten, wat zit er werkelijk in je hart? En we zagen dat God ons soms als een vader zelfs tuchtig, dat ons als een vader opvoedt. En dat hij toestaat dat het niet altijd allemaal gemakkelijk gaat. Juist omdat hij niet wil dat wij babytjes blijven en afhankelijk van hem blijven. Maar dat wij volwassen worden. En dat wij uiteindelijk in staat zullen worden om te wandelen in de zegeningen. In het beloofde land, in de beloften die God voor ons heeft. Het is wel heel erg maf, want in de woestijn zorgde God voor het dagelijks eten. Maar wat God zegt, als je straks in het beloofde land woont, moet je zelf zorgen voor je dagelijks eten. Want God wil niet dat je een baby blijft. En God wil ons volwassen maken. Waar is hij op uit? Waar is hij op uit als hij met jou en mij bezig is? Waarom beproeft hij ons? En een van de dingen waar ik steeds meer achter kom, en vorige week benoemde ik ook het stukje van onder andere Mozes. Ik vond hem heel vaak een zeur. Als die dan tegen God reageerde. En vergeef me dat ik het zo zeg. Misschien denkt hij, wat mag je dat over Mozes zeggen? Maar goed, God die roept Mozes. En die zegt, ik ben niet bekwaam om dit te doen en ik kan dat niet en ik kan zus niet. En op een gegeven moment zegt God ook wel tegen hem, joh, ga maar, ik geef je wel aan Aaron. Datzelfde gevoel had ik ook altijd bij Gideon. Dan komt God naar hem toe via een engel en zegt, ga je dappere held? En Gideon zegt van, ja, ik ben helemaal niks en ik ben de minste van enzovoort. En ik vond dat altijd maar een beetje een zeurderige reactie. Van, joh, als je toch weet dat een engel voor je staat dan. En totdat God tot mij in elk geval steeds weer begon te spreken. En dat hij zei van, dat is exact de reden waarom ik juist Mozes en juist Gideon uitkoos. Zodra mensen denken dat ze het wel kunnen, dan trek ik me terug. Zodra mensen denken dat ze hun vermogen, hun gaven, hun talenten, hun wat dan ook, denken dat ze dat aan zichzelf te danken hebben, dan trek ik me terug. Ik moest daar dan ook denken aan bijvoorbeeld, misschien is dat een hele snelle reactie van nu. Van, ja, maar hoe zit het dan met het jongetje met die 5 broden en die 2 vissen, weet je wel? Die 2 broden, 5 vissen? Nou ja, goed. Dat jongetje die dat kan brengen, weet je wel? En dat ging God dan vermenigvuldigen. God gebruikt toch wat jij in je handen hebt. Dat is toch belangrijk. Maar weet je wat ik zo apart vind, of bijzonder vind eigenlijk? Hoe heet dat jongetje? Geen idee. Staat niet in de Bijbel. Piet, Klaas, Fred? Geen idee. En wat zie ik in elk geval in onze kringen, de neiging vaak, moet je eens kijken wat God met mijn 5 broden en 2 vissen. Kijk eens wat God met mijn 5 broden en mijn 2 vissen heeft gedaan. Terwijl God daar, in de Bijbel zie je niks terug over wie dat jongetje is enzovoort. God wil gebruiken wat wij in onze hand hebben. Maar wat ik heel erg bijzonder vind, zelfs in dat verhaal, zie je dat uiteindelijk God daardoor groot gemaakt wordt. En de valkuil van ons mensen is toch elke keer, zelfs als God ons gebruikt, dat we denken, kijk eens, God heeft het toch al met mijn 5 broodjes en 2 visjes gedaan. En waar is God op uit als hij met ons bezig is? God weet dat dat onze grootste valkuil is. Want als wij in die valkuil vallen, dan kunnen wij niet meer in verbinding staan met hem. Komen we automatisch in dezelfde valkuil te vallen als waar Adam in viel en gaan wij zelf kapot. Hij heeft het beste met je voor en hij heeft jou zo gemaakt dat hij weet dat jij alleen kunt functioneren als hij op nummer 1 staat in jouw leven. Zijn doel is dit. Dat jij vol bent van de heerschappij van hem en dat je dan daarvan uit de aarde vol kan maken van de heerschappij van hem door jouw leven heen. Hij kiest ervoor om door jou heen te werken. Genesis 1, vers 26, 27, 28. Heersten over de schepping enzovoort. Niet over elkaar. Waarom niet over elkaar? Omdat dat de plaats is waar God hoort te regeren. God hoort te regeren over mensen. Mensen horen te regeren over de aarde. Snap wat ik zeg? Waar is God op uit als hij met ons bezig is? Zodra wij mensen zeggen, ik kan het zonder God, missen wij, zeg maar bij wijze van spreken, de elektriciteit die ervoor zorgt dat deze lampen kunnen branden zoals ze moeten branden. Missen wij de benzine zodat de auto kan rijden enzovoort. Helder verhaal? Nou, in hoofdstuk 9 en 10 gaan we niet helemaal uitgebreid lezen, maar gaat hij erop verder en ik wil een stuk ervan lezen. Deuteronomium hoofdstuk 9. Luister Israël, vers 1. U staat op het punt de Jordaan over te steken om het land van die andere volken binnen te gaan en het in bezit te nemen. Zij zijn groter en machtiger dan u en hebben grote steden met hemelhoge versterkingen. De uitdaging die God jou en mij geeft, die is groter dan onszelf. En dat is precies wat God wil, want God wil niet dat wij het uit onszelf doen, maar dat wij het uit hem en door hem doen. Daar is die op uit. Dat jij een leven leidt, dat jij leeft zoals God het bedoeld heeft, dat je ontdekt dat het leven waardevol is, als je merkt van ik plug in aan God, uit mezelf kan ik niks, maar met hem kan ik alles, spring ik op over een muur, ren ik op een lege bende in en ik vermag alle dingen zoals het staat in Filippenzen in hem die mij kracht geeft. Waar is God op uit als hij jou beproeft, als hij jou test, is omdat hij jou wil brengen op die plaats waarin je zegt niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar goed, grotere reuzen. Onder hen is ook het volk van de Enakieten, de beruchte reuzen tegen wie volgens de verhalen niemand opgewassen is. Laat vandaag echter goed tot u doordringen dat het de Heer uw God is die u voorgaat als een verterend vuur. En het grappige is, in hoofdstuk 8 van Deuteronomium sprongen we ook naar hoofdstuk 12 van Hebreeën, waar gesproken wordt over die tuchtiging. Maar in hoofdstuk 12 van Hebreeën wordt ook gesproken over dat onze God een verterend vuur is. Soms denken wij wel eens van God is alleen in het Oude Testament een verterend vuur. Maar ook in het Nieuwe Testament, Hebreeën 12 vers 29, daar staat God is een verterend vuur. Maar het is een verterend vuur die alles in ons wil verbranden wat van onszelf is. Zodat zichtbaar kan worden wat God door ons heen wil doen. En dan wil die voor ons uitgaan en dan word jij meer dan overwinnaar. Maar ook alleen maar dan. Alleen als God voorop gaat, niet als jij voorop gaat. Zodra jij het van hem overneemt, trekt hij zich terug. We gaan verder, hij is een verterend vuur. Hij zal hun ondergang bewerken en hen op de knieën dwingen. En zo zult u, dus wij mogen echt wel betrokken zijn, zult u hen in korte tijd kunnen uitroeien. Dus de Israëlieten moesten de strijd wel strijden, maar ze konden de strijd alleen maar strijden als ze wisten wie werkelijk voorop ging. Jij kunt je leven alleen leven zoals God het bedoeld heeft, als je weet wie werkelijk voorop gaat. En de neiging, en ik ken die valkuil ook in mijn eigen leven, is toch snel om of naast God te lopen of God een beetje in te halen. En dan zit God in onze broekzak en hij moet maar achter ons aanlopen. God mag best wel betrokken zijn in ons leven, maar hij mag niet de regisseur zijn van ons leven. Waar is God op uit als hij met ons bezig is? Hij wil de regisseur worden van jouw leven. Is hij dat? Maar wanneer hij hen zo voor u op de vlucht jaagt, moet u niet, vers 4 is een hele belangrijke, bij uzelf denken. We hebben het ook wel verdiend dat de Heer ons hierheen heeft gebracht om ons dit land in bezit te geven. Dat wij hier nu zo gezegend worden met een zaal zoals dit. Gisteren was ik hier aan het bidden voor vandaag en toen stond ik even hier. En toen dacht ik van, goh ja, in augustus stonden we ook ongeveer hier. Maar keek ik die kant op en daar zat toen de hele gemeente, weet u nog? Dat was ongeveer op dit plekje, hier stonden die karren. En hier hadden wij onze piano denk ik ergens staan en de rest, dat was hier ergens. En daar waar ongeveer Jan-Willem en Mirjam zitten, die zitten precies boven de sloot. Die daar zat. Maar dat God ons het allemaal heeft gegeven, is niet omdat wij het verdiend hebben. Het is, en dat moeten we dus ook niet bij onszelf gaan denken. Nee, het is omdat die volken zo slecht zijn, dat hij ze voor u uitdrijft. De grootste valkuil die we zagen in Deuteronomie hoofdstuk 8, is dat God zegt, dat Mozes zegt, denk niet bij jezelf dat je dit uit eigen kracht kunt. En in hoofdstuk 9 zegt hij, denk niet bij jezelf dat je het verdiend hebt. En het zijn twee hele grote valkuilen voor mensen zoals jij en ik. Ik geloof echt dat God ons wil brengen op die plaats. Waar is God mee bezig als hij met ons bezig is? En we komen op een plaats van Heer, ik kan het niet uit eigen kracht en ik heb het ook niet verdiend. Maar in u kan ik het. Ik kan hier nog veel dieper op doorgaan, maar dat doe ik vanmorgen eigenlijk niet. Ik wil gewoon dit stukje noemen en dit stukje benoemen. Een bijbelgedeelte, als je hier dieper op door zou willen gaan, juist over genade, is Efeze hoofdstuk 2. Misschien ga ik er later nog een stukje op terugkomen. Ik heb er in de gemeente ook wel vaker over gesproken en vaker over onderwezen. Maar ik vind hoofdstuk 2 van Efeze, vers 1 tot en met 10, een van de mooiste beschrijvingen van hoe God ons wil brengen. Van dat wij komen van onder de God van deze wereld. Dat we ingaan in genade en uiteindelijk in vers 10 gaan wandelen in goede werken. God wil dat wij goede werken doen. Maar de valkuil van de mens door de eeuwen heen is altijd te denken dat ze of door goede werken in een goed blaadje kwamen bij God. Of dat ze dachten dat ze die goede werken wel uit hunzelf konden doen. Er zijn heel veel mensen die niet christen zijn, die kunnen hele goede werken. Maar wandel je dan ook in de goede werken die God voor jou bedoeld heeft. Dat kan alleen als je eerst binnengaat door die deur van genade. En nog één ding die ik wil zeggen over genade. Om echt uit genade te kunnen leven, moet je breken met trots en controle in je eigen leven. Het is voor mensen moeilijk, het is voor mij moeilijk. Waarom moet er eerst gebroken worden met trots en controle in jouw leven? Want om genade te ontvangen, moet je beseffen dat je genade nodig hebt. Om genade te ontvangen, moet je beseffen dat je genade nodig hebt. God zegt tegen het volk Israël, ik geef jullie dit volk omdat ik een belofte aan jullie heb. Jullie hebben het niet verdiend. Of ik geef jullie dit volk, dit beloofde land. Maar ik geef het aan je. God wil jou rijkelijk zegenen. In alle gebieden van je leven. In alle gebieden van je leven. Hij wil dat jij gaat staan en zegt, I will take up my bed and walk. Maar God wil in de eerste plaats, dit is waarom voor mij de laatste tijd een gebed gigantisch toeneemt. Dat ik dit zeg tegen de Heer. Van Heer, ik weet dat ik het niet verdiend heb. Ik weet dat ik het niet zelf kan bewerken. Maar ik vraag uit uw genade. Laat uw aanwezigheid niet bij me weggaan. En ik denk dat het belangrijk is dat wij als gemeente, als kerk, als christen meer en meer leren te wandelen in die genade. In die genade van hem. En dat hij dan voorop kan gaan. Hij zoekt niet naar mensen die zeggen, ik kan dat wel even. Ik doe het wel even. Hij is op zoek naar mensen die zeggen, van Heer, ik kan het niet. Maar ik vertrouw erop dat u het kunt door mij heen. Amen. Heer Jezus, dank u wel voor deze ochtend. Dank u wel voor de kinderen die u mochten opdragen. Dank u wel dat we vol mogen en mochten worden van de volheid van u. Heer, u bent niet uit op mensen die perfect zijn. U zoekt niet naar mensen die alles kunnen. Heer, maar u zoekt mensen die zeggen van Heer, ik heb u nodig. Heer, dank u wel voor uw genade. Genade is dat we van u ontvangen wat we niet verdiend hebben. Maar we ontvangen het van u uit uw goedheid en vanuit uw genade. Door uw Zoon Jezus Christus. Ik dank u daarvoor. Dank u wel, Heer, dat we zo mogen leven. Dat we mogen genieten van het leven. Heer, ik bid dat u ons echt helpt. Want ik weet dat deze woorden makkelijk gesproken zijn, maar moeilijk te leven zijn. Heer, wilt u ons helpen om u echt voorop op te laten gaan. In ons denken, in ons reageren, op ons werk, op school. Hoe we omgaan met onze vrienden, hoe we omgaan met verkering. Hoe we omgaan met verloofd, hoe we omgaan met trouwen. Hoe we omgaan met van alles en nog wat. Hoe we omgaan met onze financiën. Help ons om u echt voorop te laten gaan. Help ons om u in alles te blijven vertrouwen. Want in de dienst, met het gezellige licht enzovoort, als dit is het makkelijk om daar ja en amen op te zeggen. Maar help ons om het ook te leven. Heer, in voor en in tegenspoed. Heer, zo vraag ik u in Jezus' naam. Dat de genade van Jezus Christus, dat de liefde van de Hemelse Vader, dat de gemeenschap met de Heilige Geest met ons mee mag gaan. Alle dagen van ons leven, totdat u terugkomt. In Jezus' naam.